Debatten doen ertoe en hebben impact op iedereen, maar wat wordt er besproken en waarom? Welkom bij het Kamergesprek, een programma waarin wij proberen duidelijk te maken wat er onlangs in het parlement is besproken en wat jij daar nou aan hebt. Mijn naam is Kim Alrijken en ik maak het programma samen met ProDemos en Nieuwsport, van waaruit wij nu ook opnemen. En we gaan het deze aflevering hebben over een heel bijzonder onderwerp, namelijk grondwetswijzigingen. Hoe wijzig je de grondwet? Eigenlijk iets heel erg zwaars, maar we kunnen het uitleggen. En dat is wat wij hier doen, uitleggen. En de grondwet is onlangs gewijzigd. Althans, er is over gestemd. En in artikel 1 van de grondwet wordt namelijk opgenomen dat mensen met een handicap en seksuele gerichtheid ook kunnen worden gediscrimineerd of niet, of beschermd. En daar gaan we het over hebben. En daar ging een jarenlang proces aan vooraf. Het heeft bijna 13 jaar geduurd om deze drie woordjes in de grondwet te krijgen. En ja, we gaan daarover praten met een panel van deskundigen die wij hebben gevraagd, zodat jullie thuis het beter kunnen begrijpen. Ik stel ze even aan jullie voor. De eerste is John Bell. John Bell, hij is debatdeskundige en directeur van het Pericles Instituut in Rotterdam. Welkom, John. Boris van der Ham, hij was Tweede Kamerlid namens de D66 van 2002 tot 2012. En hij nam het initiatief tot de grondwetswijziging waar we vandaag over praten. Sarah Gagestein, zij is communicatiedeskundige en keek voor ons naar framing en communicatie. Welkom, Sarah. En als laatste Shashi Ropram. Shashi is historicus en hij kijkt met ons naar het verleden, heden en de toekomst van de grondwetswijzigingen. Ja, welkom allemaal. Ja, dit wordt een interessant uurtje. We gaan toch even kijken wat er nou is gebeurd. De grondwet is onlangs gewijzigd. Althans, ik kijk naar John, onze hoofduitlegger van vanavond. De Eerste Kamer heeft gestemd over een grondwetswijziging.
Ja en daarmee is die bijna gewijzigd.
Want hij is nog niet officieel
gewijzigd. Nee, er moeten nog twee dingen gebeuren. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet precies weet wat de stand van zaken is. En, in de eerste instantie moet de kroon, zoals dat heet. Dus
de koning.
De ministerraad. En de koning, die moeten nog tekenen, het zogeheten contra's zijn. Want wetten in Nederland worden pas gewijzigd als het parlement, dus de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, maar ook de ministerraad en de koning, allemaal hun handtekening hebben gezegd. En daarna moet die worden gepubliceerd. Want wetten zijn pas geldig wanneer ze gepubliceerd zijn in het staatsblad.
Dat is aangekondigd.
Exact. Ja, dan wordt ook echt de wet bij wijze van spreken aan de zuilen van het parlement getimmerd. En pas dan gaat de wet in.
Ja, oké. Okay. Ja.
Volgende week vrijdag wordt de wet ondertekend.
Ah, kijk aan.
Daar ben ik ook bij, want de minister heeft ons allemaal uitgenodigd. Ik als oorspronkelijk initiatiefnemer, maar ook alle anderen. Die mogen er allemaal bij zijn. Het is een beetje Amerikaans eigenlijk.
Ja,
het wordt getekend met de indieners erbij.
Krijg je ook allemaal een pen dan?
Ik mag het toch hopen. Ik hoef niks te tekenen, maar ik ben er wel bij.
De koning is daar niet bij.
Nee, het is de minister. De koning heeft hem allemaal getekend en dan gaat het contrast zijn waar John het over had. Die wordt dan gezet.
Ja. Oké, okay, even naar John. John, kijk, de grondwetswijziging is iets dat je niet zomaar doet. Hè?
Nee.
Maar eerst willen we even van jou weten, wat is nou de grondwet?
Ja, zeker in Nederland is dat best een bijzonder document. De grondwet is namelijk in beginsel geen wet in de zin van dat een rechter erop toetst of zo. Sterker nog, er is in onze grondwet opgenomen dat rechters hem niet mogen gebruiken om recht te spreken. Dat is expliciet verboden. De grondwet is meer een document wat vertelt over wie we zijn en hoe we het land hebben ingericht. Zeker dat eerste deel van die grondwet, die eerste 23 artikelen zijn dat dan, die vertellen eigenlijk hoe we met elkaar omgaan, wat voor soort mensen we zijn, dat we de vrijheid als Nederland, dat we de vrijheid van onderwijs eerbiedigen en dat we allemaal gelijk behandeld worden door onze overheid. Het is dus eigenlijk een document wat veel meer iets zegt over waarden dan over rechtspraak. En dat maakt het zo'n mooi document wat de fundamenten van het Nederlanderschap beschrijft.
De fundamenten van, zoals dat heet, met een mooi woord heet, de democratische samenleving, staan in de grondwet.
Zeker, ja.
Maar die grondwet die is dus grondig. Ja. Je kan hem niet zomaar wijzen.
Nee, ja, en daarom hebben we het ook best wel moeilijk gemaakt. Als de grondwet gewijzigd moet worden, dan moet die een paar keer behandeld worden. Eerst moet er iemand een voorstel indienen. Ja, dit is vooral een hele bijzondere manier, omdat het juist een initiatief was van Kamerleden zelf.
Ja, vanuit de Kamer.
Vanuit de Kamer.
Eerst de Tweede Kamer, hè?
Vanuit de Tweede Kamerleden, die hebben het initiatief genomen voor die grondwetswijziging. Maar ook de regering kan natuurlijk een voorstel voor wijziging doen. Ja, dan wordt er eerst over gesproken in die Tweede Kamer. Ja, en die moeten dan erover gaan stemmen. En als daar een meerderheid ervoor is, dan wordt die net zoals alle andere wetten eerst in de Eerste Kamer behandeld. Maar normaal gesproken is dan klaar, weet je. Dan hebben de Staten-Generaal, Eerste Kamer, Tweede Kamer, die hebben allebei gestemd over een wet. En daarna is die aangenomen. Bij een grondwetswijziging wordt die nog een keer behandeld in beide kamers. Maar dan moeten er eerst verkiezingen zijn geweest.
Hmm.
Het zou dus zo kunnen zijn dat de verandering van de grondwet een inzet is voor verkiezingen. Dat is in dit geval niet gebeurd. Want nee, we hebben
het zou
gewoon
een verkiezingsitem kunnen.
Het zou een verkiezingsitem kunnen zijn. Dan moet die dus nog een keer besproken worden in die Eerste Kamer en in die Tweede Kamer. In de omgekeerde volgorde. En dan moet er niet alleen over gestemd worden met een normale meerderheid. Dan moet er in beide kamers ook een 2/3 meerderheid van zijn.
Ja.
Een gekwalificeerde meerderheid. Dus dat betekent dat niet de helft plus één, zoals ze dat met alle stemmingen doen, hè, gewoon de meerderheid is voor, maar liefst 2/3 van beide kamers, die moeten zeggen, de wet moet worden aangenomen. Dan moet er ook nog een handtekening komen van de regering. En pas dan is het een wet. Dus ja, dat hebben we extra moeilijk
gemaakt.
Dus
dat is een extra lang proces. Is dat dan een stroperig proces? We gaan zo met Boris kijken naar hoe dit
ja, en er ligt ook een voorstel om het makkelijker te maken. Daar zal, denk ik, Sassi straks ook wel iets over vertellen. Maar ja, het is een langdurig en stroperig proces. In dit geval heeft het 13 jaar geduurd. De eerste keer dat overigens de formulering van artikel 1 op tafel lag, dat was al in de jaren 50 zo. En uiteindelijk is die formulering er pas in 1983 gekomen. Dus dat is nog veel langer.
Ja.
Een grondwet, een constitutie, beschrijving van wie we zijn, wijzig je niet zomaar.
Maar 13 jaar, dat is best wel lang. Schiet mij maar lek, John.
Ja, nou ja, goed. Als we jou lek schieten, dan loopt datgene wat je bent loopt op de grond. Daarom doen we het maar niet. En hetzelfde geldt voor een grondwetswijziging. Je gaat niet zomaar veranderen wie je bent. Weet je, op het moment dat je een grondwet makkelijk kan wijzigen, zeg maar, zomaar, en dat die nu even gewijzigd wordt en dat we dan volgend jaar weer een paar andere termen erin zetten en dan nog een keer. Ja, op een gegeven moment is het geen grondwet weer, maar een zenuwstegeltje.
Oh.
Dus het mag wel wat gedragen zijn.
Ja, dus dat is ook de symboliek dan.
Zeker. Het is ook vooral een symbolisch document.
Ja. Staan ook grondrechten in de grondwet?
Ja.
Wat is daar dan de waarde van?
Ja, vooral ook denk ik een symbolische betekenis. Je moet het ook wel zien als een opdracht die de politiek, die de Staten-Generaal en de regering aan zichzelf geven.
Staten-Generaals, Eerste Kamer samen.
Ja, precies. Die vertegenwoordigen het volk.
Mm-hmm.
De regering is dan degene die dagelijks bestuur voert over het land. Dus dat zijn de twee die samen wetten maken in Nederland. Je moet de grondwet ook wel zien als een opdracht om dat te verwerken in andere wetten.
Ja, ja.
Dus als er in de grondwet iets staat, dan is het ook wel de plicht om dat dan bijvoorbeeld in het wetboek van strafrecht of in dit geval de wet gelijke behandeling verder te verwerken, zodat een rechter wel datgene wat bedoeld wordt met de grondwet kan gebruiken om recht te spreken in dit land.
Hm. Dus daar dient de grondwet voor als basis eigenlijk. Zo.
Ja, als fundament. Ook het woord constitutie wordt wel eens gebruikt.
Constitutie.
Wat letterlijk is afgeleid van datgene wat aan de onderkant zit. En daar moet je het ook zien. Het is de grondwet waar alle andere wetten op rusten in dit land.
Ja, en je hebt het meegenomen hierbij.
Ja, dit is hem. Ja.
Maar dit is nu dus de oude versie.
Ja. Ja, dat klopt. Er moet een nieuw boekje komen.
Godverdorie.
Ik heb het maar even met pen erbij gezet, voor de zekerheid.
Maar van welk jaar is deze dan?
Oh, dat is een goede vraag. Ik denk dat die van 95 alweer is, dit boekje.
95,
Dat is al heel veel veranderd.
Het is een heel oud boekje. Ja. Ja. Het wordt ook niet zo vaak uitgegeven. En laten we eerlijk zijn, ik koop hem ook niet iedere keer.
Oké, nou, nee, inderdaad.
Jammer eigenlijk.
Maar
lekker.
Ja, dat is waar. Ik zou het ook leuk vinden als zo'n boek als dit wat vaker verspreid wordt. Dat is geen gek idee.
Over deze grondwet, hè, dit is hem dan. Onze grondwet staat er ook letterlijk op.
Artikel 1 staat op de voorkant.
Hij ligt hier voor ons. Ja. Artikel 1 staat op de voorkant. De grondwet, is dat nou een statisch geheel? Is het statisch of is het een levende grondwet? Nou, dat is ook weer zoiets. Hè?
Het is een levend document. Weet je, er zit een hele rare tegenstelling in wat een grondwet is. Enerzijds zou je ze kunnen zeggen dat de grondwet niet levend is, omdat die niet heel vaak wordt aangepast en dat het heel moeilijk is. Hmm. Maar daar zit volgens mij niet de levendigheid van een grondwet in. De grondwet leeft omdat we datgene wat de waarden die een grondwet beschrijft, omdat die allemaal van ons zijn. En wel elke dag zie je wel dat er iemand verontwaardigd is, omdat hij vindt dat hij bijvoorbeeld gediscrimineerd wordt, nu we het over artikel 1 hebben. Of dat hij vindt dat hij onrecht wordt aangedaan omdat de vrijheid van onderwijs of de vrijheid van meningsuiting, hè, demonstratierecht is zeer levendig onderwerp momenteel. En we voelen allemaal wel dat ons onrecht wordt aangedaan. Ja. En dat is terug te voeren op de waarden die in de grondwet worden genoemd. En daar zit denk ik de levendigheid van een grondwet in. Juist omdat we het er niet elke dag over hebben, dat we er niet naar hoeven te verwijzen, maakt dat de grondwet zo belangrijk,
zo belangrijk voor ons is. Ik kijk even naar Sjasje, want mm-hmm. Hoe oud is de Nederlandse grondwet nu?
1814.
1814?
Ja.
Is dat oud vergeleken met Europese of Westerse landen?
Dat is vergeleken wereldwijd gezien is het redelijk oud.
De op één na oudste, ja.
Dat zorgt er ook voor dat er gezegd wordt vanuit de literatuur. Onderzoekers zeggen ook van ja, dat de democratie ook wel gerijpt is in Nederland.
Gerijpt?
Ja, gerijpt is. En wat John net zei over dat het een levendig document is. Als je het vergelijkt met bijvoorbeeld andere landen, dan zou je redelijk kunnen zeggen dat het een statisch document is. Omdat ook bijvoorbeeld, daar komen we straks waarschijnlijk op, directe democratie. Mm-hmm. Als we bijvoorbeeld kijken naar wat onderzoekers vaak zeggen over de Nederlandse grondwet, dan zeggen ze van een van de verklaringen waarom bijvoorbeeld directe democratie niet direct is toegepast in de grondwet, heeft ook te maken omdat de Nederlandse democratie is heel erg gerijpt. De grondwet is heel oud. Mm-hmm. Dus we hebben dat niet per definitie nodig om bijvoorbeeld burgers meer inspraak te geven. Dat is een verklaring die gegeven wordt. Inderdaad, we zijn een van de oudste grondwetten natuurlijk.
Dus de oudste is Amerika.
Ja.
Ja, dat staat welk jaar het al ook alweer?
1788. Ja, ik zou willen zeggen dat onze grondwet ouder is. Want als je even terugkijkt naar de Bataafse Republiek.
Ja.
En de Unie van Utrecht, waar de statenregeling ook eigenlijk wel een hele constitutionele werking had, zoals het dan heet. Je mag best zeggen dat de documenten die zeker ten tijde van de Bataafse Republiek, het plakkaat van verlating kennen we allemaal, waar we
dat is plakkaat van verlating, plakkaat van verlatingen, wie het niet kent.
Plakkaat van verlating thuis die is een kent. Document uit 1581, als ik het goed zeg. En daar werd opgeschreven, eigenlijk ook wie we zijn als Nederland. Er werd afstand genomen van de Spaanse koning. We worden niet geregeerd door de Spaanse koning, want die heeft ons in de steek gelaten. Want wij zijn Nederland en we worden hier gelijk behandeld. Ja, ik ga heel erg...
Voor mij was het net iets eerder, maar dat weet ik niet precies.
Nee,
60 of...
Dat was al een soort van grondwet.
Maar wat er vaak ook gezegd wordt, is dat pas na die herziening in 1848... dat toen eigenlijk de moderne democratie eigenlijk tot stand is gekomen.
Die we nu kennen.
Die we nu kennen.
Ja. John, jij hebt een fragment meegenomen. Want de grondwetswijziging waar we vandaag eigenlijk over praten, wat in journalistieke termen het haakje heet, is natuurlijk de grondwetswijziging die ik net omschreven, waar Boris ook een rol in heeft gespeeld. Wat gaan we zien?
Dat is een goede vraag. Welke heb je als eerst?
Tine Cox.
Oh ja, tuurlijk. Ja, we gaan een stukje kijken uit het debat. Wat in de Eerste Kamer heeft plaatsgevonden. Ja. Het debat waar natuurlijk gesproken werd over niet alleen de verandering, maar ook wat nou de implicaties ervan zijn. En Tine Cox die stelt hier namelijk twee hele goede vragen. Die vooral niet iets zeggen over de grondwet. Grondwetswijziging zelf, waarom we nou deze twee termen, handicap en seksuele gerichtheid, toevoegen aan artikel 1, maar wat de betekenis daarvan is.
Ja.
En die vraag stelt Tine Cox.
Oké, dan gaan we naar Tine Cox kijken nu.
Het is met goede reden dat de initiatiefnemers zich zorgen maken over discriminatie op basis van seksuele gerichtheid of handicap. En het is dus met goede reden dat zij over willen gaan tot specificering van dit grondwetsartikel. Echter, en nu kom ik ook bij het betoog van collega Van den Berg, elke specificering kan ook waarde afnemen van non-discriminatiegronden die niet zijn opgenomen in het grondwetsartikel. En juist daar is waar voor mijn fractie enige zorg ligt. Vanwege die zorg reizen voor onze fractie twee vragen waar ik graag een reactie op zou krijgen van zowel de indieners als de minister. De eerste vraag is of artikel 1 nu af is, of dat we verdere aanvullingen of wijzigingen verwachten in de nabije toekomst. En de tweede vraag is of de weg die we sinds 1983 zijn ingeslagen op termijn wel de meest duurzame zal zijn, of dat er een andere weg mogelijk is.
Maar Tini Kok zegt hier eigenlijk dus, wat gaat er gebeuren en wanneer is het af?
Ja, ja, het antwoord overigens erop was, geen idee of het af is. We zien het wel als er weer een voorstel voor wijziging komt.
En dan kan er een wijziging.
En dat is ook precies hoe het gaat. Op het moment dat mensen denken dat de grondwet moet worden aangepast en daar wordt lang over gesproken, 13 jaar of langer, dan wordt die wel weer een keertje aangepast. Sterker nog, in dit debat werd een volgende wijziging alweer aangekondigd. En het kan best zijn dat er bijvoorbeeld sociale ongelijkheid nog eens wordt toegevoegd aan discriminatiegronden zoals ze nu staan. Het kan ook zijn dat we zeggen, jongens, we zijn zo'n volwassen samenleving geworden, we hebben die discriminatiegronden helemaal niet meer nodig. We hoeven niet specifiek te benoemen, dus het mag er wel weer uit. Ja, en misschien is het over 5 jaar, misschien is het over 10 jaar, misschien is het over 100 jaar. Maar je moet er niet over één nacht ijs mee gaan. Nee. Een lang maatschappelijk debat en dan wordt de grondwet misschien wel weer een keer aangepast.
Oké, helder. We gaan naar Boris. Boris van der Ham, welkom in het Kamergesprek. Jij stond in 2010 aan de doopvont van deze grondwetswijziging, de geboorte daarvan. Eigenlijk, het was jouw idee.
Ja, zeker. Ja.
Hoe kwam je daar zo op dan? Waarom was het nodig?
Nou, het heeft echt te maken met een andere wet waar ik mee bezig was in 2008. Ik was woordvoerder emancipatie. Ik zat toen, het helpt ook wel, in een hele kleine fractie, waardoor ik over heel veel onderwerpen opeens woordvoerder was. En ik was bezig met na te denken over een wetwijziging van de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Omdat daar een discriminatiegrond, op grond van geaardheid, in zat. Waar nog steeds op scholen mee gediscrimineerd mocht worden. En dat wilde ik eruit halen. Heb ik ook een initiatiefwetsvoorstellen.
Scholen mochten homoseksuelen weigeren.
En overigens op meerdere dingen. Maar in de praktijk gebeurde dat eigenlijk altijd op dat front. Ook wel op mensen die niet getrouwd waren. Christelijke, islamitische scholen. Alle streng religieuze scholen konden dat doen. En die wilde ik eruit halen. Dat is ook gelukt overigens. Die initiatiefwet heb ik ook geschreven. En die is later ook aangenomen. Maar op het moment dat je met zo'n onderwerp bezig bent, denk je ook van, wat zijn er nou voor andere zaken die nog spelen? Want sommige dingen zijn te regelen in wetgeving, waardoor je dus gewoon kan aanpassen dat bepaalde dingen niet meer mogen. Wat John ook zei, daar heb je het strafrecht voor, de Algemene Wet Gelijkbehandeling. Die hebben rechtskracht, dan kan je voor naar de rechter stappen. Maar er zijn ook onderwerpen en elementen van gelijke behandeling die veel meer in het maatschappelijke zitten. Die niet zoveel te maken met strafrecht waar je zo je vinger op kan leggen, maar die te maken met atmosfeer. Nou kan je als wetgever, wat ik toen was, moeilijk dingen met atmosfeer. Want ja, hoe verander je dat? En toen heb ik wel, ook omdat ik toen alweer een paar jaar in de Kamer zat, gedacht, een wetstraject is al een materiële route van zichzelf.
Ja.
Dus op het moment dat je een initiatief indient, en dat werkt
als Kamerlid,
dan kan je ook al in de hele stroom, nadat het moment komt dat het wel of niet wordt aangenomen, ben je al dingen aan het adresseren over ongerechtvaardigheid of over dingen die misschien tussen de regels spelen. Toen dacht ik van, nou, ik ga een wet schrijven, ook omdat er een motie lag in de Tweede Kamer, ook heel belangrijk, die zei, wij willen als meerderheid van de Tweede Kamer graag dat seksuele gerichtheid of hetero of homoseksuele gerichtheid echt in artikel 1 komt. Motie Dietrich was dat.
Ja.
Maar er was ook nog een andere motie. En dat was de motie Rauwvoet. Die zei, nee, ook handicap moet daarbij.
Ja.
En eigenlijk heb ik die als uitgangspunt genomen. Van, nou ja, beide zijn problematisch. Daar is nog heel veel onrechtvaardigheid in de samenleving aanwezig.
Ja.
Laat ik eens beginnen. Wat heb ik toen gedaan? In 2008 heb ik een conceptwet gemaakt. Die heb ik naar allerlei partijen gestuurd en gezegd, teken mee. Ook naar de VVD, naar het CDA, ook naar GroenLinks, Partij van de Arbeid, andere partijen. Nou, een aantal partijen zeiden van, nou, weten we nog niet, moeilijk, moet die grondwet niet korter? Hè? Een beetje de optie die jij ook had. En een aantal partijen zeiden, nou, ik wil wel meetekenen. En toen hebben Partij van de Arbeid en GroenLinks gezegd, nou, we willen meetekenen. Ik had die wet al geschreven. Heb naast dus geaardheid, maar ook handicap aan meegenomen. Ja. En heb die wet eigenlijk ingediend en in het begin van het proces gebracht. Maar er was eigenlijk al 2-3 jaar aan vooraf gegaan om te polsen. Kan ik al in de ondertekening ervoor zorgen dat ik al een meerderheid haal?
Dus dat is niet 2010, maar eigenlijk al 2007 al mee bezig. Ja. Dus dat is best wel lang geleden. Ja. Maar artikel 1, kun je even kort uitleggen wat dat behelst voor de mensen thuis die het niet weten en waarom dit er dan in moest?
Nou, artikel 1 zegt, je mag op ieder die zich in Nederland bevindt, moeder gelijk behandeld. Discriminatie op grond van, en dan komen er een aantal gronden, is niet toegestaan. En wat daarin staat, is eigenlijk geformuleerd in 1983. Toen is eigenlijk heel expliciet gemaakt waar je niet op mag discrimineren. Dus dat gaat over religie, natuurlijk ook heel historisch verklaard, ook vanuit onze Nederlandse geschiedenis. Ook werd eraan toegevoegd, niet onbelangrijk, levensbeschouwing. Wordt wel eens overgeslagen, maar daarmee werd eigenlijk gezegd, of je nou religieus bent of een seculiere levensovertuiging hebt, ik ben ook zelf voorzitter geweest van het Humanistisch Verbond, daarin word je dus gelijk behandeld. En dat is ook heel relevant. Dus in heel veel landen is dat niet zo. Als je daar atheïst bent, ben je minderwaardig. Dat is in Nederland goed geregeld in artikel 1 van de grondwet. Maar dat werd ook genoemd politieke overtuiging. Wat werd
er meer?
Seks, ras. Dat waren ze. En ik vond ook het eigenlijk wel gek dat twee elementen die te maken hebben met je persoonskenmerken, namelijk daar word je mee geboren, je geaardheid, maar voor een deel ook handicap, kan je ook tijdens je leven opdoen, die werden niet genoemd. En waarom werden die in 1983 er niet aan toegevoegd? Er is namelijk wel discussie over geweest. Mm-hmm. Twee redenen. Bij geaardheid werd gezegd, daar is de samenleving nog niet aan toe. Homoseksualiteit, bestaat, moeilijk, zijn we daar wel aan toe? Dat werd dus niet in opgenomen. En bij handicap werd gezegd, maar dat is ingewikkeld, want mensen hebben een handicap, moet je dus iets voor aanpassen om mensen gelijk mee te laten doen, kan dat wel onder het gelijkheidsbeginsel vallen.
Lukt dat ons wel.
Ja, dus daar werd eigenlijk een heel praktisch element aangevoerd.
Hm. En waarom is er gekozen voor gerichtheid en niet voor geaardheid?
Gerichtheid, dat is eigenlijk na mijn tijd gebeurd, want ik heb hetero- of homoseksuele gerichtheid gedaan. Daarna is er seksuele gerichtheid van gemaakt, omdat er ook allerlei andere variaties zijn, die overigens weer beperkt worden in de zedenwetten. Hè. Dus er werd ook wel gezegd, zijn nu opeens pedofilie, is dat gelegaliseerd? Nee, want daar hebben we onderliggende wetten voor die dat weer verbieden. Dus dat hoeven we ons geen zorgen over te maken. Maar in ieder geval, in 1983 is er voor gekozen om dat niet op te schrijven. Je zou kunnen zeggen, rond seksuele gerichtheid is er natuurlijk een hele grote ontwikkeling geweest van openstelling van het burgerlijk huwelijk, allerlei andere vormen van non-discriminatie. Ook de Algemene Wet Gelijke Behandeling is aangepast in de jaren 90. En bij handicap heb je ook een ontwikkeling gezien waarin werd aangetoond, als je een bijdrage doet om iemand gelijkwaardig mee te kunnen laten doen aan de samenleving, dan mag je dat gezien als gelijke behandeling. Dus een inspanning mag gevraagd worden. Dus met andere woorden, de argumenten om het destijds niet op te nemen, die bestonden niet meer.
In 1983.
1983. Dus je zou kunnen zeggen, het feit dat ik dit wilde invoeren, dat ik dit wilde veranderen, was ook een afhechting van een ontwikkeling die zich sindsdien heeft afgespeeld. Maar ten tweede was het ook een waarborg, want sommige zaken blijken helemaal niet zo vanzelfsprekend te zijn als ze lijken. John had het erover. Zijn we al zo'n volwassen democratie om het helemaal niet meer te hoeven noemen? Er zijn steeds meer elementen in Europa bijvoorbeeld. Mm-hmm. Misschien komt dat ook wel naar Nederland. Waarvan wordt gezegd, seksuele gerichtheid of misschien wel handicap, moet je dat wel gelijk behandelen? Doordat je het echt opschrijft en expliciet maakt, waarborg je het. Hè? Dus het is ook een dijk naar de toekomst. En het is ook, dat is ook die symbolische waarde, een vingerwijzing.
Ja.
Want je zegt ook, dit staat er nu, dan moet je er ook wat mee, een andere wetgeving. Dus daar is ook nog heel veel te doen.
Dat geloof ik. En dat is dus even inhoudelijk jouw motivatie om het destijds te doen. Jij bent in 2012 de Kamer uitgegaan, maar je had dus wel de handtekeningen in ieder geval van Partij van de Arbeid en GroenLinks.
Ja.
Jij was D66.
Zeker.
Maar dat is toch niet de meerderheid van de Kamer? Hoe krijg je dat
Zeker niet.
Elkaar?
Dat is dus, daarin helpt ook de tijdje. Omdat sommige partijen ook denken, als je het eenmaal het initiatief neemt, je kan er wel een beetje in een hoekje tegen zijn. Maar op het moment dat je het echt in iemands gezicht duwt en zegt van, ben je hier dan echt tegen? Dan gaan mensen toch opeens anders nadenken. Dus de stap zetten doet ook de atmosfeer veranderen rond zo'n wetsvoorstel. Dus bijvoorbeeld de VVD was in eerste instantie tegen, maar is dan toch heel erg over gaan nadenken. Ook aangemoedigd door maatschappelijke organisaties, zowel iedereen, maar ook de VGN, ja, de gehandicaptenzorg en het COC.
Dus er liep een lobby.
Nou ja, er waren meerdere partijen, ook buiten de Kamer, die zeiden van dit moet je juist wel doen. Dat gebeurde. Ook andere partijen veranderden ook van mening. Bijvoorbeeld de ChristenUnie zei van nou, eigenlijk is het wel interessant, want het is eigenlijk onze oorspronkelijke motie over handicap. En eigenlijk mijn geaardheid is eigenlijk ook wel, bevalt ons eigenlijk ook wel om dat op te nemen. Dus je zag het toenemen. SP was sowieso ook voor. Dus dan zag je opeens de meerderheid toenemen. En was uiteindelijk in 2017, hebben ook heel veel partijen hun handtekening gezet voor de verkiezingen. Van nou, wij vinden eigenlijk dit wel een goed idee. Ja, en dan, dat was ook het moment voor mijn opvolgers om te zeggen, we gaan het nu ook echt verder brengen. Want ik heb het in 2010 ingevoerd of ingediend. Dat gaat dan naar de Raad van State voor een advies. Dat kwam terug.
Want de Raad van State toetst het juridisch, hè?
Nou ja, die gaat kijken van wat vinden we ervan? Kan het allemaal wel? Nou, die had wel natuurlijk wat punten, maar over het algemeen waren ze niet eens zo negatief. Ah. En vervolgens heb ik weer een antwoord geschreven. Ik weet nog dat ik een café Koosje tegenover Artis met een heel veel Armin van Buren op het heb zitten tikken. Daar heb ik dagen, nou wel weken over gedaan om dat allemaal goed te formuleren.
Heb je zo lang in dat café gezeten?
Zo lang in dat café, John. Nee, wel met pauzes. Maar dat was in de tijd dat ik al had besloten om uit de Kamer te gaan. Yeah. Dus ik had ook niet meer zoveel tijd nodig voor campagne voeren toen er nieuwe verkiezingen aankwamen. Dus ik heb op de dag voordat de Kamer uitging, op geloof ik 21 september 2012, heb ik mijn antwoord op de Raad van State afgemaakt en is ingediend weer bij de Tweede Kamer. Dus ik heb het netjes achtergelaten van mijn opvolgers en die zijn er dan vervolgens mee aan de slag gegaan.
Ja, natuurlijk. Maar dat is interessant, dan loopt het vervolgens door. In 2017 was een meerderheid politieke, hoe zeg je dat, de politieke realiteit was er ineens eigenlijk, dat het kon.
Politieke rijpheid is het.
Politieke rijpheid. Is
en daar helpt dus, je kan zeggen stroper, je kan ook zeggen, als we het te snel hadden gedaan, waren misschien partijen helemaal niet overzag gegaan.
Ja, precies.
Het moet soms ook indalen. En daarom is het ook belangrijk dat een grondwet ook weer niet snel kan worden gewijzigd. Ja. Omdat soms ook hele fundamentele veranderingen ook enige rijpheid nodig hebben en ook overtuiging. En dan zit het ook dieper.
Ja. Het is sowieso een belangrijke werkelijkheid dat het debat voorafgaand aan een stemming belangrijker is voor het functioneren van een democratie dan de stemming aan zich. En voor een grondwetswijziging geldt dat helemaal.
Ja, je moet het samen bepalen in een democratie. Ja, daar komt het op neer. En dat is een proces van wikken en wegen. Maar dan komt het op een gegeven moment twee keer, in wat John net uitlegt, twee keer in de Tweede Kamer en twee keer in de Eerste Kamer.
Ja.
En dan komt het uiteindelijk uit op een Eerste Kamerdebat in december, twee maanden geleden, eind 2022. En toen was de VVD nog aan het twijfelen. En dat was een grote fractie, dus die moest wel om.
Ja, ja, ja.
En dat twijfelproces, daar hebben we een fragment van. Dat heb jij uitgekozen.
Ja,
dat is Casper van den Berg, senator van de VVD. Die dus zegt van waarom ze twijfelen en ze wikken en ze wegen. En dan kunnen we het zo nog even over hebben. Gaan we nu naar kijken.
Mijn fractie wikt en weegt. De VVD-fractie hecht aan het relatief tijdloze en apolitieke karakter van de grondwet. Net als zij hecht aan een sobere grondwet zonder al te veel franje, zoals Thorbecke het ook voor ogen had. De grondwet dient niet lichtvaardig te worden aangepast. Dit zou afbreuk doen aan het stabiele en bestendige karakter van dit bijzondere instrument. Gelet op deze overwegingen heeft het initiatiefvoorstel mijn fractie dus voor een dilemma gesteld. Er zijn steekhoudende argumenten denkbaar om tegen het initiatiefvoorstel te stemmen waarover wij vandaag debatteren. Het is de vraag of het initiatiefvoorstel noodzakelijk is om het doel, namelijk de gelijke behandeling van iedereen in Nederland, ongeacht hun seksuele oriëntatie of eventuele aandoening of beperking, te bereiken. Het valt zelfs te verdedigen dat het initiatiefvoorstel mogelijk nadelig zal uitpakken voor andere groepen die niet worden genoemd in de lijst van verboden discriminatiegronden. Is het initiatiefvoorstel noodzakelijk? Een van de functies van de grondwet is het beschermen van grondrechten. Vrijheidsrechten die zijn opgenomen in de grondwet bieden rechtsbescherming aan mensen in hun verhouding tot de overheid en soms ook in verhouding tot elkaar. De wens van de indieners is dat het uitbreiden van de lijst met verboden discriminatiegronden bijdraagt aan de rechtsbescherming voor mensen die discriminatie ervaren op grond van hun handicap of seksuele gerichtheid. Het valt te verdedigen dat het initiatiefvoorstel weinig toevoegt aan de rechtsbescherming die nu al bestaat.
Dat is een mond vol, Boris.
Ja.
De VVD ging om?
Ze hebben een heel lang betoog gehad waarin ze echt wikten en weegden.
Wikken en wogen.
Ja, dat hebben ze gedaan. Waarin ze uiteindelijk toch zeiden, en toch vinden we het belangrijk, eigenlijk een beetje vanwege die drie redenen die ik afgaan. Het is een afhechting van een proces. Het is een waarborg en het is ook een vingerwijzing. En het is ook een beetje hoe je naar de grondwet kijkt. Kijk, we hebben het de hele tijd, John heeft het ook mooi over gesproken, van wat is nou eigenlijk die grondwet? Dat is ook een beetje vertellen wie we zijn. En je kan heel sec naar de grondwet kijken, maar maak het heel kort en heel juridisch. Maar daar heb je nou in die grondwet die ruimte om iets meer ruimte te pakken om te zeggen, nee, we maken het heel expliciet. Ja. En zeker die mensen die vaak worden overgeslagen, ik had het al even over levensbeschouwing, maar ook handicap. Het is heel grappig dat in de media rond dit initiatiefwetsvoorstel dat overal mensen regenboogvlaggen en LHBT-symbolen gebruikten. Ja. Is interessant, hè? Dat is een hele.
Met de beperking.
Maar de beperking werd eigenlijk veel minder vaak genoemd. Nou, dat is alleen al een reden om juist wel in de grondwet te zetten. Ja. Dus zij gingen uiteindelijk toch mee van het is toch belangrijk om die grondwet wat inzichtelijker, wat levend te laten zijn. Begrijpelijk ook voor iedereen. Zodat je niet juridische kennis hoeft te hebben om te begrijpen wat er staat. Ja. Het staat er nu heel helder.
Dat was de reden voor de VVD om te gaan. Ja. En omdat de VVD omging, is die aangenomen.
Ja, en meerdere partijen natuurlijk ook.
Ja, uiteraard. Maar de VVD had de sleutel. Ja. We gaan naar het debat. Sarah, je hebt even moeten wachten. Maar jij hebt gekeken naar het debat.
Ja.
En jij kijkt vanuit communicaties. En jij kijkt ook naar frames.
Ja.
Het debat wat we net zagen in de Eerste Kamer, waar Boris en John al een fragment van hadden, van afgelopen december. En ja, jou vielen twee dingen op. Constitutionele rijpheid, een term die veel werd gebruikt.
Ja, ging het de hele tijd over. Ja.
En de symbolische waarde.
Ja,
en,
zullen we daarmee starten?
Want wat werd er nou, waarom hadden ze het over symbolische waarde van deze grondwetswijziging?
Ja, ik vind het grappig, want ik zit ook een beetje in wat jullie zeggen dan meteen frames te coderen. Ik kan het niet laten.
Ja.
Maar wat me opviel is dat er in het debat eigenlijk een soort van vier smaken waren. Vier soorten zienswijzen, frames, wat je wil.
Mm-hmm.
Waarbij er werd gezegd of het is alleen symbolisch. Dus nou ja, je drukt er iets mee uit, maar verder verandert er niet zoveel. En dat is goed. Of, en dat is fout. En er waren ook nog twee smaken van het doet wel meer dan symboliek. En dat is goed en dat is fout. En dan hebben ze volgens mij zo'n beetje gehad.
Ja. Ja, ja.
Maar wat ik vooral dus heel interessant vond, zijn die strijdende frames over of het goed is als het alleen maar symbolisch was.
Ja.
En daarin zie je dat er duidelijk partij werd gekozen, maar dat er soms misschien ook nog wel een beetje werd. Nou ja,
Eigenlijk gezegd, het is een symbolische verandering, maar die is goed.
Ja, want en daar heb je heel veel aan.
Of
je hebt er helemaal geen bal aan.
Je hebt er niks aan, want het is puur symboliek.
Ja.
En daar heb jij ook weer twee fragmenten van.
Ja.
Gaan we even kijken. We gaan eerst kijken naar
Annabel Nanninga.
Annabel Nanninga, want die zei het is nutteloos.
Ja, nou ja, zij zei op een gegeven moment van het kan wel wat verkeerds doen, maar haar algemene stelling was gedurende het debat wel van, ja, we zijn erop tegen. Het maakt eigenlijk niet uit, maar ja.
Oké, laat maar zien, jongens.
Want voorzitter, wat bereiken we nou met deze grondwetswijziging? Laten zien dat we deze twee toe te voegen groepen niet discrimineren. En dan? Dat principe om ook gehandicapten en LHBTI'ers niet te discrimineren. Dat staat toch al klip en klaar in onze grondwet? Zij het niet expliciet. En dat hoeft ook helemaal niet. De toevoeging is puur symbolisch. En zolang wij verschillende discriminatiegronden apart noemen, zijn er automatisch dus ook heel veel gronden die we niet noemen. En er lijkt een wedstrijdje te ontstaan over welke discriminatiegrond nou het meest verwerpelijk is. Door sommige gronden wel en andere niet op te nemen in artikel 1, lijkt er, en dan komt ie, een onderscheid te worden gemaakt in de verwerpelijkheid per grond. En dat is toch op zijn minst ironisch te noemen.
Sarah, heeft zij hier eigenlijk gezegd wat meerdere partijen ook dachten? Of stond jij in de 20 alleen?
Nee, ik heb dit wel bij meerdere partijen gehoord. Die zeiden, wat ik vooral namelijk interessant vond, ze zei hiervoor ook nog, het is allemaal een beetje deugdpolitiek en dan kan iedereen eens even lekker laten zien dat hij overal voor is. Nou, oké, helemaal goed. Maar wat ik heel interessant vind aan dit fragment is dat zij zegt, wacht even, ontstaat er hiermee dan misschien een ranking? Dat de ene grond misschien net een beetje belangrijker is dan de ander. Of ja. een soort, als het niet in het lijstje staat,
zorg,
maakt het niet zo uit.
Om een rangschikking eigenlijk.
Ja, en zij noemde bijvoorbeeld, zij gaf nog een aantal andere voorbeelden. Heel concreet van ja, leeftijd. Uh-huh. Mag je daar dan wel discrimineren? Of als je met een heel zuidelijk accent spreekt, is het dan oké? Als je een streepje achter hebt op de arbeidsmarkt. Dus ze maakten het wel heel erg concreet van, ja, zorg het voor meer of minder gelijkheid.
Dat klopt, hè. En het interessante is dat dat natuurlijk ook steeds een discussie is geweest. Moet je niet verder gaan? Bijvoorbeeld leeftijd is heel veel over gedacht, ook staatsrechtelijk. Alleen daarbij kan je zeggen dat leeftijd niet bij voorbaat verdacht is als er ja. wordt gediscrimineerd. Want ja. natuurlijk in onze regelgeving overal. Hè, je mag op je 18e pas stemmen en met een auto rijden. Ja, dus, ja. dus wat dat betreft, je krijgt pas AOW op je 67ste. Dus je wordt voortdurend gediscrimineerd ja. vanwege je leeftijd. En dat is bij die grond dus wat moeilijker vast te stellen dan bij die andere persoonskenmerken. Mm-hmm. Dus wat hij zegt is zeker een onderdeel van het debat geweest.
Ja.
Maar is ook wel getaggeld geweest in de overwegingen. Niet alleen maar bij ons, maar ook bijvoorbeeld bij andere discriminaties. Ja.
Het is ook geen oude discussie. Want in 83, daarvoor, ja. Werd er al gevraagd of dit lijstje nou nodig was.
Ja. Ja. Was maar, ook haar voorstel, hè? Om gewoon alle gronden te schrappen en te zeggen, het mag nooit bij niemand.
Het was haar voorstel om te versimpelen.
Ja, ja. En dat kan ook.
Nou, niet per se om te versimpelen, maar om gewoon om al die gronden weg te halen dat er geen lijstje meer is.
Ja. De tweede die jij hebt is Ruud Ganzenvoort.
Ja, van GroenLinks.
Van GroenLinks. Overigens, die is voor. Daar gaan we nu naar kijken. Nee, we hebben geen tijd over.
Oké.
Voorzitter, het zijn maar drie woordjes. Maar als je in een rolstoel zit, is het verre van eenvoudig om deze openbare vergadering bij te wonen. Ik kijk maar even naar boven. Ook al gaat het over jou, dan nog is dit gebouw er niet voor ingericht. Als je slechtziend bent, is de maatschappij vol drempels en belemmeringen, waardoor je je weg vaak moeilijk kunt vinden. Als je te maken hebt met een psychische aandoening of chronische ziekte, wordt het vaak erg ingewikkeld om echt mee te doen in de samenleving. En dan is dat woordje handicap in de grondwet opeens wel heel belangrijk.
Hij zegt dus die drie woordjes, die verandering,
ja.
is niet alleen symbolisch, maar ook praktisch,
nou,
zeer nuttig.
Hij zegt, het is symbolisch, maar hartstikke belangrijk, want dat doet iets, symboliek doet iets, woorden doen ertoe. Hmm. Weet je wat ik nou ook zo interessant vind? Dat Ganzenvoort heel nadrukkelijk ook zegt, het is een opdracht aan de overheid, aan ons, aan de politiek. Dus in plaats van dat hij zegt, de burger moet, of jullie moeten elkaar niet discrimineren, want dat kan ook, hè? Zo kan je het ook vertellen. Van, in Nederland mogen we elkaar niet. Maar hij keert het naar binnen, hij zegt, het is een opdracht aan ons.
Maar er waren dus ook verschillende partijen in dat debat die zeiden, de opdracht ligt bij de overheid of de opdracht ligt bij de mensen.
Ja.
Hoe moeten we dat dan zien?
Ja, dat is ook een beetje ingewikkeld, hè. Ik bedoel, de opdracht is aan ons allemaal natuurlijk. Het is onze grondwet. Maar vanuit framing perspectief, dus vanuit puur vanuit talig en als je wil overtuigen, kan je beter jezelf de maat nemen dan de ander. Dus je kan beter naar binnen kijken dan vingerwapperen naar de burger toe natuurlijk. Maar daarbij, kijk, ja, vanuit de Eerste en de Tweede Kamer kan je ook wat veranderen. Kan je ook wat doen voor mensen met een chronische aandoening. Kan je wat doen voor,
ja.
En soms ook alleen al door het erover te hebben.
Zeker, ja. Ja, en wat ik ook mooi vond, is dat het ook ging over erkenning en herkenning. En dat je jezelf terugziet in de grondwet. Werd ook wel stevig over gediscussieerd.
Ja, was, Boris Dietrich was de spreker na Ruud Ganzenvoort. Die zei het ook expliciet. Alleen al door het te noemen in de grondwet is het erkenning voor deze groep.
Ja.
Die
zich dan ben je er weer. Ja.
Maar waren er nog die mensen die zeiden, nou, we willen ook andere groepen erin. En doe de roodharige maar.
Zeker, dus een paar keer opgeroepen in het debat op sociale ongelijkheid.
Sociale ongelijkheid, dat was echt de meest serieuze, die werd genoemd. Er werd natuurlijk heel vaak heel belachelijk over gedaan. Van, ja, dan krijg je heel veel andere gronden inkomen, maar werden dan eigenlijk niet echt voorbeelden gegeven. Leeftijd wel door Annemal Nanninga, maar daar kan je tackelen. Sociale afkomst zou je kunnen vallen onder bijvoorbeeld, waar kom je vandaan? Wat is je zachte G? Wat hier even gekscherend wordt genoemd.
Er zijn ook grondwetten in Europa die dat expliciet noemen.
Exact. Ja. Dus wat dat betreft was het interessant, vond ik ook als oorspronkelijk indiener en schrijver van het voorstel, dat er rond dat onderwerp opeens een soort consensus ontstond van misschien is dat nog wel er eentje die we ons kunnen voorstellen, omdat dat heel veel dingen dekt die te maken hebben met iets waar je niks aan kan doen. Daar ben je geboren, je hebt die achtergrond. En daar zou je eigenlijk in een volwassen samenleving niet op gediscrimineerd mogen worden, maar gebeurt in werkelijkheid wel. Niet alleen maar door wetgeving of door regels, maar ook door sociaal gedrag. Dus in die zin vind ik, om even te reageren op wat jij daarnet zei, ja, het is een opdracht aan de wetgever, maar het is ook de horizontale werking. De horizontale werking die je hebt naar medeburgers.
Hoe we met elkaar omgaan.
En in die zin is dus zo'n discussie over sociale achtergrond zou een hele interessante kunnen zijn.
Ja. Er werd ook iets gezegd over, of er wordt gezegd dat het woordje ras eruit zou moeten.
Mm-hmm.
Ja. Uit dat artikel 1. Wat vind je daarvan?
Persoonlijk heb ik daar niet echt een mening over. Van mij mag het erin blijven. Van mij, ja, het boeit eigenlijk niet. Wat veel belangrijker is, en dat werd net eigenlijk ook al gezegd, is over die symbolische waarde, hè, van bijvoorbeeld woorden. Maar wat je ziet bij, als je kijkt naar de historie van de herzieningen, dat een van de belangrijkste punten die opvalt, is dat symbolische waarden hele grote betekenissen kunnen hebben op lange termijn. En dat is iets wat we vaak vergeten. Om een voorbeeld te geven, 1840 werd de ministeriële verantwoordelijkheid werd ingevoerd in de grondwet. Maar toen had het een symbolische waarde.
Ministeriële verantwoordelijkheid voor wat?
Voor het kabinet, hè? Dus voor het beleid. Dus ministers werden dus uiteindelijk, de ministeriële verantwoordelijkheid is in 1840 erin gezet in de herziening. En dat betekent
dat de minister verantwoordelijk is voor het beleid.
Voor het beleid. Maar toenertijd was de koning al nog steeds verantwoordelijk voor het beleid. Dus het had alleen een symbolische waarde. Pas in 1848, 8 jaar later, heeft dat een werking gekregen. Dus wat je ziet is dat kleine stappen op lange termijn grote gevolgen kunnen hebben.
Ja.
En daarom is het belangrijk juist ook om die symbolen, om die kleine stappen eigenlijk te eren. Want dan zie je eigenlijk welke richting het op gaat. En natuurlijk, een grondwet is ook een soort spiegel voor de normen en waarden van de samenleving. Dus de samenleving verandert ook. En dat is ook belangrijk om bijvoorbeeld deze kleine stappen ook erin te zetten. Ja. Want ze hebben een hele grote betekenis.
Sarah, ja? Ja, je wou iets zeggen?
Mag ik nog iets zeggen over constitutionele rijpheid? Want de kijker thuis ook, hallo, daar kwamen toch twee zaken?
Er kwamen inderdaad twee zaken.
Ja, anders lig ik niet lekker in bed vannacht.
Houd me er goed bij.
Ja. want het sluit aan bij wat je zegt. Want daar ging het ook in dit debat heel erg over. Hè? Van wanneer is het nou tijd?
Het moment.
Wanneer is het nou rijp? Ja. Ook een mooie metafoor. Als je een beetje knuipt, is die dan zacht genoeg. Want het is ergens ook een lastig vast te pakken iets, hè? Want de grondwet is de grondwet en dat is ons anker en onze stabiele ondergrond. Maar aan de andere kant moet die wel kunnen veranderen, want wij veranderen ook.
Ja.
Dus je zag dat er in het debat ook de hele tijd werd afgetast met elkaar van wanneer is het de waan van de dag? En wanneer is het de zeitgeist, als het ware?
Ja.
En dan is zo'n term als constitutionele rijpheid werd dan gebruikt als een soort, oh ja, dan zijn we er. Ja.
Dat was
dan
dus is geen containerbegrip.
Nou ja, er werd wel over gediscussieerd. Wat betekent dat dan precies? En de een zei ja dat de samenleving er klaar voor is. En de ander zei, nou, als je een 2/3 meerderheid hebt. Ja. Hoe zie jij dat?
Nou, bedoel, technisch is het gezien 2/3 meerderheid.
Ja.
Dan is het zo. En dat is moeilijk.
Dat is een platte definitie.
Maar als ik even in mijn verhaal wat ik vertelde van hoe je er eerst in stond, wat toen de meerderheid was en wat het uiteindelijk is geworden. Hè, van rechts tot links. Het was niet alleen maar iets van links of zo. Nee. Ook rechts. CDA stemde ook mee. ChristenUnie stemde mee. Zelfs meneer Otte, oud Forum voor Democratie, stemde mee. Dus je ziet dat het heel breed gedragen was. Dus ik denk dat in eigenlijk de werdegang van deze wet je eigenlijk ziet wat constitutionele rijpheid is. Dat het langzaam groeit.
En dat creëer je ook zelf.
Ja, dat creëer je ook zelf. En wat ik ook zei, soms is ook gewoon politiek, dat is natuurlijk wel ook waar je rijpheid mee begint, een initiatief nemen. Ik heb nog geen meerderheid, ik weet ook niet of ik het ga halen, maar ik ga gewoon de eerste zet zetten.
Ik ga gewoon kijken, ik ga lopen.
Maar dat is dan niet uit een persoonlijke wens, maar uit jou.
Precies.
Je hebt dat als opdracht vanuit de samenleving dan.
Ja, nou ja, en die komt ook voor een deel van jezelf. Want ik kreeg ook weerstand in mijn eigen partij, hoor. Die zei van, ja, moeten we dat nou wel doen? En nou, het heeft zelfs ook nog midden, toen ik al de Kamer uit was, nog even omgehangen of het niet weer teruggetrokken of dat het helemaal veranderd zou worden. Toen heb ik ook nog wel als oud-indiener samen met anderen ervoor gezorgd achter de schermen dat het wel in deze vorm werd doorgezet. Ja. Dus zelfs als je de Kamer uit bent, kan je ook nog wel druk uitoefenen.
Helder. We gaan naar Shashi, want jij hebt naar de geschiedenis gekeken en de ontwikkelingen. Nou, het wordt hier al gezegd. Als we daar nou naar kijken, de grondwetswijzigingen. Jij zei tegen mij, er zijn eigenlijk twee categorieën, organisatorisch en inhoudelijk.
Ja, dus als je kijkt naar de herzieningen die hebben plaatsgevonden, dan kan je die eigenlijk opsplitsen in twee categorieën. Organisatorische veranderingen of herzieningen en inhoudelijke.
En wat is organisatorisch dan?
Dat heeft te maken met hoe de politiek georganiseerd is.
Ja, ja.
Dus wat je vooral ziet, in 1840 is de grondwet eigenlijk van kracht gekomen. Dus is het eigenlijk geïnstalleerd. Mm-hmm. En in 1815 was al de eerste wijziging. De eerste wijziging was bijvoorbeeld de meertaligheid van de grondwet, maar ook dat de Staten-Generaal eigenlijk verdeeld is in twee kamers. En eigenlijk in de beginjaren van de grondwet zijn er eigenlijk verschillende wijzigingen geweest die organisatorisch van aard waren. Dus hoe wij eigenlijk met elkaar omgaan, hoe politici met elkaar omgaan en hoe het land eigenlijk bestuurd wordt. En gaandeweg zijn er echt voornamelijk ook inhoudelijke wijzigingen gekomen.
Ja. En die inhoudelijke wijzigingen, dat is bijvoorbeeld eentje die waar Boris aan de wieg van stond.
Ja, ja. En bijvoorbeeld 1983 bijvoorbeeld, hè, artikel 1. Dat is een belangrijke inhoudelijke wijziging. 1917 natuurlijk. Dus ook een hele belangrijke...
Algemeen kiesrecht,
hey. Maar ook financiering bijzonder onderwijs. Dat is ook een hele belangrijke. Dus dat zijn voorbeelden van inhoudelijke wijzigingen. Maar als je kijkt naar wat er dus opvalt... zijn er eigenlijk, als je naar de herzieningen kijkt, naar de wijzigingen, historisch gezien, zijn er drie belangrijke zaken.
Mm-hmm.
Het eerste belangrijke zaak is natuurlijk dat kleine stappen hebben grote consequenties, wat ik net zei. Vervolgens wat je ziet is dat de directe democratie, dat is toch nog wel een heikelpunt.
Want, directe democratie?
Ja.
Wat bedoel je daarmee?
Directe democratie is dat je burgers meer inspraak geeft in het wetgevingsproces.
Okay.
Dus bijvoorbeeld een gekozen burgemeester of een referendum.
Zoals in Zwitserland, dat ze referenda hebben.
Ja, en wat je dus ziet is dat vormen van directe democratie, om dat echt te implementeren in de grondwet, er zijn wel heel veel pogingen gedaan, maar het is niet altijd geslaagd. Met de deconstitutionalisering van de burgemeester is dat natuurlijk wel gebeurd. Dat is een eerste opmaat, maar over het algemeen zie je wel dat het... dat het heel erg lastig is om dat eigenlijk...
Deconstitutionalisering van de burgemeester?
Ja, dat is de kroonbenoeming van de burgemeester.
Ja, en wacht even. Dan staat dat uit de grondwet halen.
Ja, dus de burgemeester wordt door de kroon werd hij benoemd.
Ja.
Officieel. En dat wilde Eerste en Tweede Kamer niet meer.
Ja, dat is nu sinds... dus 2018 is er een debat geweest ook in de Eerste Kamer.
Ja,
ja het is uit de grondwet gehaald. Het staat nog wel in de gemeentewet dat de burgemeester door de kroon...
Maar dat is heel technisch.
Ja, dat is uit de grond. Dus dat is... Dat is niet uit de grondwet gehaald.
Ja, maar dat is uit de grondwet gehaald. Maar eigenlijk steggelen wij in Nederland al heel lang over de gekozen burgemeester. Al vanaf eind jaren 90. Of
klopt.
Vooral.
Ja.
In 2005 is er de Nacht van Van Tijn geweest.
Klopt, ja.
In de Eerste Kamer, waarop de gekozen burgemeester werd weggestemd.
Ja, en dat heeft...
Door de Partij van de Arbeid eigenlijk, die dat toen niet wilde.
Ja.
We gaan naar een fragment kijken uit 2018...
Mm-hmm.
Op een gegeven moment gaat men dan naar de deconstitutionalisering van de burgemeester.
Ja.
Dan in ieder geval dat hij niet meer door de kroon wordt benoemd.
Precies.
En daar is dan iemand van de PVV, die wilde jij laten zien,
die
dan terugblikt op dat debat uit 2005.
Ja, dat klopt. En dat wilde ik dus laten zien, omdat een verwijt is voor mensen, bijvoorbeeld voor partijen en politici die bijvoorbeeld niet de grondwet willen wijzigen, is vaak dat het dus regentenpartijen zijn of elite... dus dat verwijt krijg je dus, dat wordt best wel vaak gemaakt. En deze senator geeft eigenlijk een soort opsomming van het argument.
Nou, dan gaan we even kijken dan.
De Volkskrant tekende toen aan het Binnenhof enkele citaten van D66'ers op. In reactie op het afschieten van dit wetsvoorstel door de PvdA. En ik wil deze D66'ers toch wel graag even citeren. Nou zien we weer wat de PvdA eigenlijk is. Een oude regentenpartij die erop uit is gevestigde belangen te verdedigen. Aldus toenmalig D66 Tweede Kamerlid Louise van der Laan. Schofte, dat zijn het. Aldus D66 partijmedewerkers. De strijd tegen dat soort tuig daar. aldus toenmalig D66 Tweede Kamerlid Van der Ham over de Eerste Kamer. Eens een rat, altijd een rat. Deze actie hier vanavond is niets minder dan moord met voorbedachte raden. Aldus toenmalig D66 minister Brinkhorst over Fonteins actie. En de partij van de achteruitgang is niet meer te volgen. Aldus toenmalig D66 senator Eddy Schuyer. En tot slot, de PvdA is de kampioen van het regentendom. Aldus toenmalig D66 minister Tom de Graaf, die zich vervolgens zelf liet benoemen tot ongekozen burgemeester van Nijmegen.
Dat is een behoorlijk stevige uitspraak.
Ja, dat zal wel. Ja. Maar jij zit hier nu.
Van Laurens Jan.
We zijn nu jaren later. Hoe haalde je het in je hoofd om iemand tuig te noemen?
Nou, het ging hier erom dat de Partij van de Arbeid voorstander was van de deconstitutionalisering. Dat waren ze. Waren ze in de Tweede Kamer, waren ze eigenlijk ook in de Eerste Kamer. Maar dat ze om andere en politieke redenen, gewoon om te pesten, tegenstemden. Dat was eigenlijk de reden, want ze zijn nog steeds voor die deconstitutionalisering toen ook. Maar het was puur politiek, puur partijpolitiek om te pesten. Nou, en dan vind ik, nou, tuig, dat zijn heftige woorden. Ik ben 2 jaar later nog op de koffie geweest bij Fonteyn om het te hebben met hem.
Fonteyn was toen de leider van de PvdA.
Ja, nou, de woordvoerder inderdaad op dit onderwerp. En toen ben ik nog bij hem langs gegaan om te spreken over de mogelijke wijziging van de wet om de gekozen premier mogelijk te maken. Toen hebben we het ook nog hierover gehad. Ik was echt heel woedend en ik heb dat hem dan ook nog wel uitgelegd. Omdat ik zei, ja, kijk, als je er nou echt inhoudelijk tegen bent, dat is één. Maar als je alleen maar het doet ergens tegenstemmen om te pesten, terwijl het eigenlijk ook iets is wat Ed Fonteyn ook altijd had bepleit, de deconstitutionalisering, ja, dan ben je echt wel extra boos.
Maar goed, Ed Fonteyn leeft niet meer, kan zich niet meer verdedigen.
Nu. Nee hoor, maar ik heb toen een heel goed gesprek gehad met Ed Fonteyn en dat was een groot, ook staatsrechtelijk kenner. Dus hij heeft ook wel eens iets gedaan waarvan je denkt, nou, dat was ik het gewoon niet mee eens. Ja. Maar het was wel iemand die daar goed over nadacht, ook buiten de Kamer.
Okay. En wat is interessant is dat hier dus gezegd wordt van, nou, de Partij van de Arbeid is dus, of was dus tegen, omdat het dus een regentenpartij is. Mm. Maar er is ook bijvoorbeeld een andere partij die constitutioneel gezien, althans als het gaat om grondwetwijziging, heel erg conservatief ook stemt. En dat is bijvoorbeeld de SGP. En de SGP is nou niet echt een regentenpartij. Een
staatkundig gereformeerde partij.
Ja, ja.
Die christendom vanuit de Bijbel ziet.
Exact.
Of de wetgeving vanuit de Bijbel.
Exact. En al eerder in het Kamergesprek, eerdere uitzendingen, werd gezegd dat de SGP en de SGP-fractie in de Tweede Kamer eigenlijk soort het geweten is van de Tweede Kamer. Mm.
En dus is dat
nou, daar gaan onzin. We niet over discussiëren.
dat werd gezegd. Maar wat je hier kan zien in het fragment ook wat gaat komen, is dat de SGP ook dient als een soort handrem in de Eerste Kamer.
Ja, dus zij zijn dan op dat moment de handrem.
Ja.
En dat wil je even aan de kijkers laten zien.
Exact.
En dat hoort ook bij het proces van goed wikken en wegen wat de Eerste Kamer doet voor die grondwetswijziging in dit geval.
Klopt, ja. Ja.
Oké, dan gaan we kijken naar de SGP. Dat is meneer Schalk.
Ja.
Meneer Schalk, doe maar.
Laat ik dan nog een keer proberen uit te leggen. Ik ben net aan mijn tekst begonnen. Dat ik begonnen ben met aan te geven dat ik het geen goed plan vind om de grondwet aan te passen voordat we weten wat we eigenlijk in de toekomst willen. 1. En vervolgens ligt ook de vraag voor van en wat zou je van een eventueel voorstel vinden? En in 2005 heeft mijn fractie destijds daar inderdaad ook bij een voorliggend voorstel tegengestemd. Dat kan losstaan van de eerste afweging die ik tot nu toe heb kunnen verwoorden. En wat betreft de inhoudelijke kant, dat is ook juist het bezwaar. Ik weet niet waar men naartoe wil. We hebben dat gevraagd, een en andermaal. Dat is gevraagd aan de heer Schouw, dat is gevraagd aan de heer Jetten. Als u de handelingen van de Tweede Kamer ziet, dan ziet u dat het in alle toonaarden ook gevraagd is. Wij hebben dat in een schriftelijke ronde hier in de Eerste Kamer ook geprobeerd. Maar we krijgen dus juist geen antwoord op hoe het dan in de toekomst zou moeten zijn. Dus ik kan daar ook heel moeilijk op gaan acteren. Maar duidelijk is dat naast dat ik het niet goed vind dat de grondwet zomaar wordt aangetast, ik het ook van belang vind dat juist de onafhankelijkheid en de positie van de burgemeester heel goed verankerd ligt in wat er op dit moment in de grondwet staat.
Ja, even heel kort en dan gaan we naar John. Ja, die wou ook iets.
Ja, dit is wel interessant, want je ziet dat dit argument vaak gebruikt wordt door partijen die bijvoorbeeld tegen herziening zijn. Mm-hmm. Is dat, ja, we weten niet waar het eindigt. Dus dan hebben ze het vaak over een beginpunt en een sluitstuk. En dan krijg je vaak het argument van, nou, we weten niet waar het eindigt. Maar dat is wel dus interessant, want als je historisch gaat bekijken, dan is het heel lastig ook om te bepalen of nou iets op dat moment een beginstuk is of een eindstuk. Dus het is eigenlijk een soort drogredenatie, want als je bijvoorbeeld naar de herziening kijkt van 1887, toen is expliciet opgenomen dat vrouwen geen kiesrecht hadden. In 1887.
In de grondwet gezet.
In de grondwet.
Ja.
In 1848, de grote herziening, was dat niet het geval. Dus het is later toegevoegd in 1887. Maar we weten allemaal dat vrouwen op een gegeven moment door het algemeen kiesrecht in 1917, door die wijziging, uiteindelijk ook in 1919, kiesrecht hebben gekregen.
Ja.
Dus wat leek op een sluitstuk eigenlijk in 1887, is geen sluitstuk gebleken.
Ja, dit is denk ik met zelfs op enige afstand een van de raarste grondwetswijzigingen ooit. Die deconstitutionalisering van de burgemeester. We kwamen net tot de conclusie dat een grondwetswijziging dat waarde uit moet spreken. Dat erkenning is voor doelgroepen zoals bij artikel 1. Ja. Dat een beetje een richting aangeeft wat we als land willen zijn. En Schalk geeft hier goed ook aan dat de hele discussie daarover juist niet is gegaan. Dus ik voel het ook een rare grondwetswijziging. Mm-hmm. Even los ervan, maar dat is dan denk ik een andere uitzending, dat een rechtstreeks gekozen burgemeester per saldo alleen maar minder democratie op.
Ja, in plaats van meer. Dat is een andere uitzending. Boris, zou ik zeggen?
Nou, kijk, die deconstitutionering vond ik wel goed om dat te doen, omdat je daarmee ook gewoon de gelegenheid geeft om eigenlijk af te ronden, wat eigenlijk al gebruik is, namelijk dat de gemeenteraad over het algemeen bepaalt wie de nieuwe burgemeester gaat worden. Ja. Dus wat dat betreft hoeft het helemaal niet te leiden tot een rechtstreeks gekozen burgemeester, als je dat niet zou willen, maar tot gewoon een burgemeester gekozen door de gemeenteraad. Mm-hmm. Wat eigenlijk al de jouissance is. Zeker. Dat je daarnaast ook nog de keuze zou kunnen hebben als gemeente om te zeggen, nou, we gaan hem wel direct kiezen. Dat kan je dan in onderliggende wetgeving regelen. Ik werd er net een beetje kribbig op het punt van de SGP, is het geweten van de Kamer of de Eerste Kamer. Dat komt meestal vooral omdat ze heel lang zitten. Alle Kamerleden die langer zitten, worden op een gegeven moment ook meer geweten. Ja, mm-hmm. En dat is bij de SGP soms iets meer zo. Maar niet omdat het de SGP is.
Nee, ook dat hebben we dan genoteerd.
Je hebt gewoon meer geschiedenis.
Ook dat hebben we dan genoteerd. Er is waarschijnlijk meer kennis en meer geschiedenis. Ja. Shashi, mm-hmm. Je hebt hier geen glazen bol voor je. Maar we kunnen toch misschien nog wel in de toekomst kijken.
Mm-hmm.
Want er komen natuurlijk weer meer grondwetswijzigingen aan. Wat speelt er momenteel? Wat we nog kunnen gaan zien? Wat gaat wijzigen in die grondwet?
Nou, ik denk dat... Ja, we horen heel veel verhalen ook en ook gewoon berichten vanuit de Tweede Kamer dat het werkdruk, hè? Dus werkdruk is een issue. Dus ik denk ook dat we misschien gaan naar een situatie waarin bijvoorbeeld het aantal Tweede Kamerleden wordt uitgebreid.
Hier.
Dat is niet onmogelijk.
Ja.
Maar ook bijvoorbeeld de kiesgerechtigden.
Dus er zijn er nu 150.
Ja, en het zouden er misschien
zouden er bijvoorbeeld 200 of want het... een oneven getal dan...
Precies, want 150 stamt uit mijn hoofd uit jaren 50.
Ja.
Dus dat is... We lopen
meer
al een...
Kamerleden.
Exact, en we zitten nu al met 18 miljoen mensen, dus... en wat ook speelt, en dat zie je in de omringende landen, Oostenrijk is in 2007 daar eigenlijk mee begonnen, is het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd van 18 naar 16.
Naar 16.
Ja. En België begint er in 2024 voor het eerst mee. Wales heeft het ook, Schotland heeft het ook, Duitsland.
En Nederland ook. Bij de stadsdeelverkiezingen, de wijkraadverkiezingen in Amsterdam en Rotterdam, kun je vanaf je 16e al stemmen.
Oké, maar dat is geen grondwetswijziging.
Nee, dat zou er waarschijnlijk ook aan zitten te komen.
Ja. Sarah, wat verwacht jij? Verwacht jij veel communicatiekrakeel daaromheen? Of wordt dat gewoon een... hoe zeg je dat? Onderdeel van?
Op zich de leeftijd waarop je mag gaan stemmen, daar verwacht ik dat er wel daar kan je wel wat over framen. Daar kan je wel wat verschillende verhalen over vertellen. Is dat nou goed? Is dat nou slecht? Het puberende brein en zo. Ik verwacht daar wel veel vurige voorstanders en vurige tegenstanders bij.
Amsterdam heeft het bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen ingevoerd dat je vanaf je 16e voor die wijkraden kan stemmen. En daar zag je dat er ook al politieke discussies kunnen worden. Je zou kunnen zeggen dat de politieke rijping al begonnen is.
Ja, dus dat zou je kunnen constateren.
Ja, dat doe ik ook bij deze.
Maar de banaan is nog goed, maar misschien.
De banaan is nog goed. Maar er was vorige week, er is een motie aangenomen in de Tweede Kamer in oktober... Mm-hmm. Dat de koning inkomstenbelasting moet betalen. En premier Rutte heeft vorige week gezegd dat dat niet kan. Omdat dat moet een grondwetswijziging zijn en daar zou geen meerderheid voor zijn. Dus voert hij de motie niet uit. Ja.
Ik zou twee initiatiefwetsvoorstellen indienen. Namelijk dit, hè, dus dat te wijzigen. Ik denk dat er juist namelijk wel een meerderheid voor is. Ik moet ook hier weer zien, als je hem echt gaat indienen, welke partij daar dan ook echt tegen gaat stemmen. Ja. Dat, dus daarin moet je gewoon de stap zetten. En zelf zou ik ook, je had het al over 1917, één wet waar heel veel aan wordt opgehangen, ja, waar ook heel veel mee misgaat, is artikel 23 van de grondwet, namelijk over onderwijsvrijheid. Die ook heel veel discussie zal geven. Maar dat zou ik ook als initiatiefwetsvoorstel, als ik ooit nog weer Tweede Kamerlid ga worden, ga ik daarmee aan de slag.
Daar gaan we niet over hebben.
Gaat het toch maar kriebelen.
We zijn door de tijd heen. Nog even een rondje. Alleen ja of nee. Is de grondwet af? Ja of nee?
Nooit.
Nooit?
Nooit?
Nee.
Ook niet?
Gelukkig niet.
Hij is nooit af. Oké, nou, wij zijn wel klaar. In ieder geval bedankt voor het kijken en heb allemaal een fijn weekend.
Hoi.